was mooi team vanmorgen met aanbidding. Dat we erkennen dat God God is en dat Jezus Christus het lam is wat waard is om aanbeden te worden. En nou, jullie zullen straks wel merken, dat is niet overal zo. En daarom vond ik het fijn dat je ook deze liederen gekozen had, Robert. Dus ik neem aan dat jij ze uitkiest. En ik heb lopen nadenken over het thema voor deze morgen en daar kwam ik eigenlijk niet zo goed uit. Als je moet spreken en je hebt een thema, dan dat maakt het jezelf wel een beetje makkelijker. Je kan dingen aan een thema ophangen. Het thema stuurt je soms ook een bepaalde kant op. En nou, dan vaak zeg je van, joh, oké, waar zal ik het over gaan hebben? En dan wil je je daarin laten inspireren in wat God tot jou wil zeggen, of hoe je dat leest in de Bijbel. En als de preek wordt opgenomen en er wordt een cd gemaakt, of hij wordt op internet gezet als een mp3'tje, dan staat er ook vaak een titel boven. En het thema van vandaag, dat laat ik maar over aan de titularis, zal ik maar zeggen. Hè, dus als die straks de preek gehoord heeft, dan mag hij zeggen wat het thema is. Ik heb wel een paar woorden uitgezocht. En wellicht komen ze op het scherm. Ik heb gedacht, zal ik het hebben over verlangen? Zal ik het zo noemen? Of poëzie. Als je het hebt over poëzie, ik denk dan altijd aan Dr. Anders P. De ouderen van onder ons, die kennen dat wel, hè, van poëzie. Poëzie is zo heerlijk. Poëzie is zo fijn. En ik denk, nou, dat is ook wel een heel mooi thema, maar dat is het niet geworden. Of geloof. Geloof zit er ook allemaal in vanmorgen. En seculiere tijd. In wat voor tijd leven we? Nou, ook dat komt naar voren. En Jezus Christus. Nou, ik hoop in ieder geval vanmorgen dat het daarover gaat. En nou, wat het uiteindelijk wordt, ook voor mij wel een beetje een verrassing. Ik ga beginnen met een gedicht voorlezen. Ik moet even een slokje nemen, want ik heb een kriebel in mijn keel. Ik ga beginnen met een gedicht voorlezen. En dan wil ik de eerste waarschuwing geven. Wij hier bij Bethel, rechts voorin, hebben wij een soort rokerscorner. Maar ik ga het vanmorgen niet over roken hebben. Nou, dat zou je zomaar kunnen denken, maar daar ga ik het niet over hebben. Dus ga kijken naar een andere betekenis in het gedicht wat ik ga lezen. Het is een gedicht van Rutger Kopland. Ik weet niet of jullie die dichter kennen, maar ik wil daar wat mee gaan doen vanmorgen. En daar komen jullie vanzelf al achter, denk ik. Nou, het gedicht heet, de titel van het gedicht is Over het verlangen naar een sigaret. Ken je het verlangen naar een sigaret? Naar die gelukkige tijd dat je nog rookte. Niemand begrijpt dit verlangen behalve ik. Ik herinner mij iemand die altijd, als ik iets zei dat ze niet begreep, antwoordde: op zich is dit heel intrigerend. En ik herinner mij ook dat ik dan die uitspraak een aantal malen in mijn hoofd moest herhalen. Op zichzelf is dit heel intrigerend. Op zichzelf is dit heel intrigerend, totdat de betekenis verdampt was. God kan ondoorgrondelijke dingen met ons doen, dankzij het feit dat hij niet bestaat. En zo kunnen ook ondoorgrondelijke dingen worden beweerd, dankzij het feit dat ze nergens overgaan. Sinds ik dit bedacht, begrijp ik veel meer. Het verlangen naar een sigaret is het verlangen zelf. Nou, dit is een gedicht van Rutger Kopland uit 2001. En ik ga er nu nog even niks over zeggen. Laat het gewoon op je gemak op je inwerken. Maar ik heb eigenlijk een vraag voor jullie allemaal. Ik pak even de mobiele microfoon. En de vraag die ik voor jullie heb is, in dit gedicht, dat heb je misschien wel gezien, daarin zegt Rutger Kopland, die zegt: het is een feit, God bestaat niet. Nou, dat is ook een geloof, hè? Dat gelooft hij. Dat draagt hij ook uit. Maar dan denk ik, ja, we zitten hier in de kerk. En dan ben ik wel eens benieuwd, ja, wat geloven jullie nou? Dus is eigenlijk mijn vraag aan jullie. Weet je wat je gelooft? Nou, kan je een heel makkelijk antwoord op geven. Je kan zeggen, ja, ik weet het, of nee. Maar dan wil ik ook graag wel een beetje inhoud natuurlijk. En dan is mijn vraag aan jullie vanmorgen, zou je eens in één zin of twee zinnen even onder woorden kunnen brengen van, nou, wat is voor jou nu op, misschien op dit moment het belangrijkste van wat je gelooft. Nou, als je niks wil zeggen is het ook goed, maar ik loop even rond en als je me dan heel lief aankijkt, dan doe ik de microfoon onder je neus. Dus ik ga even bij de jongelui beginnen, of die mogelijkerwijs ook geloof hebben, of weten hoe ze dat onder woorden moeten brengen. Kijk je me lief aan? Nee, niet iedereen kijkt mij lief aan natuurlijk. Eens even kijken. Thomas? Hoeft geen referaat te zijn, het mag gewoon een...
Thomas en kort, hè? Dat is lastig. Ik geloof in Jezus en ik geloof dat hij mijn leven echt wil veranderen en dat ik daar een getuige van moet zijn.
Moet zijn. Ja. Dankjewel. Dick, jij kijkt me ook heel lief aan. Hè? Ja.
Hoop,
dat is kort en krachtig. Wat geloof je? Ik hoop. Ja, jullie doen ook gewoon mee, hè, achterin. Ja.
Het is een mooie vraag. Alleen over welke betekenis van het woord gelovigheid hebben.
Jij mag
het namelijk twee betekenissen. Iets is misschien wel, misschien niet. Het kan vriezen, het kan dooien. Bestaat Allah wel, bestaat Allah niet? Of al die andere goden? Kun je geloven? Misschien wel, misschien niet. Maar de tweede betekenis van het woord geloven is vertrouwen. Geloof je God, vertrouw je God. En dat is mijn betekenis. En ja en amen, ik geloof en vertrouw God.
Jij vertrouwt op God. Mooi. André.
Een hele goede toekomst. En dan had ik misschien Joop ontmoeten. Je weet het nooit.
Zo. Zo. Ja, dank je. Hans.
Geloven is voor mij weten. Weten dat Jezus leeft en mijn leven veranderd heeft.
Ja.
Ik hoorde net al het woord hoop en ik hoorde geloof. En ik voeg er dan nog één aan toe. Liefde. Geloof, hoop en liefde.
Dank je.
Ik geloof dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Hij is gestorven, opgestaan, naar de hemel gegaan. Hij zit in de rechterhand van de Vader. En de Heilige Geest is nu hier om altijd overal bij ons te zijn en ons te leiden. En daar mogen wij van overstromen in Jezus' naam.
Ik ben er. Dus God bestaat.
Zo. Amen. Het bewijs is geleverd. Ja. Mensen, dank je wel voor deze reacties. Heel spontaan en heel compact. Ik wilde eerst even terug naar het gedicht. En van dit gedicht kan je heel veel zeggen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat dit gedicht gaat over verlangen. Ken je het verlangen naar een sigaret? Het staat er ook boven. Het verlangen naar een sigaret. Het gaat niet over roken, maar het gaat over verlangen. Nou, dat zou je kunnen zeggen. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dat dit gedicht gaat over poëzie. Als je dat gedicht leest, het is voor jullie nu te kort, dat realiseer ik mij ook. En hij kan ook niet in zijn geheel op het scherm, want dan kan je het helemaal niet lezen. Dat had ik misschien liever gedaan, maar dat kan niet. Maar je kan zeggen, het gaat over poëzie. In poëzie zitten er vaak meerdere lagen in, laat me zeggen, de woorden die er zijn opgeschreven. En in 1978 heeft Rutger Kopland iets heel moois gezegd over wat dichten nou is. En daar zegt hij, misschien is dichten woorden vinden voor wat er niet was, voordat die woorden er waren. Ik zal het nog een keer zeggen. Misschien is dichten woorden vinden voor wat er niet was, voordat die woorden er waren. Dus daarmee zou je kunnen zeggen dat dichten ook iets is van iets creëren, iets nieuws maken. Nou, wat je ook uit dit gedicht zou kunnen halen, dat is dat het gaat over begrijpen. Daar begint hij bijna ook zijn gedicht mee, dan zegt hij, niemand begrijpt dit verlangen behalve ik. En Rutger Kopland, dat is een synoniem, of dat is een pseudoniem moet ik zeggen, van Hendrik van de Hoofdakker. Nou ja, hoofdakker, kopland, hè, dat is een hele mooie combinatie. Hij is van beroep is die psychiater. En nou ja, wat doet de psychiater? Die denkt na over andere mensen, hoe ze denken, om het zo maar te zeggen. Nou, en wat hij in dit gedicht probeert, is dat hij iets tot begrip wil brengen, zal men zeggen. En dan zegt hij dus ook aan het eind, wat je hier ook op het scherm kan lezen, sinds ik dit bedacht, begrijp ik veel meer. He, dus eigenlijk geeft hij in het gedicht geeft hij antwoord aan zichzelf. Nou, je zou ook kunnen zeggen, en dat is al de vierde verklaring, dat dit gedicht over Copland zelf gaat. Nou, en laat me zeggen, als je dus een tekst probeert uit te leggen, een tekst probeert te begrijpen, in de theologie en de hermeneutiek doen ze dat ook, he, dan moet je eerst verdiepen in de context en het leven van de schrijver. Waar leefde hij? Hoe zat hij in elkaar? Wat was zijn roeping? En nou, wat ik net al zei, Rutger Copland, dat is een psychiater. En wat is het bijzondere? Hij heeft de, ik moet even goed kijken, de elektronconvulsie weer herintroduceerd in de psychiatrie. He, dus dat is zo van die elektroden op je lijf doen. He, dus er komt iemand naar je toe. Als psychiater en die is in de war. Die kan het allemaal niet meer goed op een rijtje krijgen. En daar heeft hij de moeite mee. En in het verleden is dat gebeurd. En toen hebben we gedacht van nou jongens, dat kan niet meer. Dat is eigenlijk een beetje onmenselijk om iemand stroomstoten te geven. En hij heeft dat opnieuw weer, want hij was een vooraanstaand iemand in de psychiatrie. En hij heeft dat weer opnieuw geïntroduceerd. En dan moet je je voorstellen, iemand komt met problemen naar je toe. En dan praat hij met je en dan denkt hij van nou, misschien is dat wel een goede therapie. En dat doet hij dus van die elektroden op je hoofd of op je lichaam. En dan is het opeens. En dan even later, dan kan je opeens weer veel beter denken. Nou, als je je voorstelt dat hij zo iemand was in zijn leven. Die dus dat soort werk deed. En hij zegt ook, hij zegt, ik heb daar geweldige resultaten van gezien. In het werk wat hij deed. En als je dan naar dit gedicht kijkt, als je dat weer overslaat naar dit gedicht, dan zeg je van ja, dit gedicht gaat over, iemand heeft een verlangen. En dan heeft hij het over begrijpen. En dan opeens, als een soort elektroshock staat daar, God kan ondoorgrondelijke dingen met ons doen. Dankzij het feit dat hij niet bestaat. Dus je zou kunnen zeggen, hetzelfde wat hij in zijn werk toepast, doet hij ook in zijn gedichten, dat hij eigenlijk als een soort shock mensen op een andere manier wil laten begrijpen. Eigenlijk wil hij laten zien van jongens, besef je nou nog niet, joh, God bestaat niet. Maar goed, ik heb nog een andere verklaring in dit gedicht. Je zou ook kunnen zeggen dat dit gedicht iets zegt over de tijd waarin wij nu leven. Naar mijn idee leven wij in een soort seculiere tijd. Een tijd waarin het geloof eigenlijk heeft afgedaan en waarin de reden het belangrijkste is. Iedereen die mag van alles zeggen over geloof, over God. God met een hoofdletter of God met een kleine letter. Hij mag iets zeggen over een ander. Hij mag zeggen hoe hij zijn leven zelf wil invullen. Wat zijn plek daarin is en wat hij wil. En stapje voor stapje worden wij, ook wij christenen, in onze samenleving meegenomen in dit soort denkbeelden. En de mainstream, de hoofdgedachte in onze samenleving is van jongens, God bestaat niet. En nou ja, bewijzen kan je dat al zeker niet. Nou, en het enige wat dan misschien betekenis in, heeft in deze tijd, dat is van wat wij met onze hersens kunnen bedenken, wat er hier tussen onze oren zit. Dat is echt het enige wat werkelijk betekenis heeft. En nou, dat is denk ik ook wat er uit dit gedicht spreekt. Nou, en dan is de vraag naar ons toe. Van hoe gaan wij als christenen daar nu mee om? En dat was ook de reden waarom ik net even de zaal ingegaan ben. Om aan jullie te vragen van weet je wat je gelooft? Wat is de inhoud van jouw geloof? En ik heb dat geprobeerd eigenlijk in vier korte zinnetjes samen te vatten. En dat zou je bijna ook wel eens een soort thema kunnen noemen. En dan zeg ik van, weet je wat je gelooft? Zie je wat je gelooft? Zie ik wat jij gelooft? En geloof jij wat ik zie in jou? Kan je zo eens even over nadenken. Nou, hierbij heb ik twee vragen die ik graag aan de orde wil stellen. En de eerste vraag is van, hoe verhoudt jouw geloof zich met wat Jezus zelf zei? En daar wil ik eens wat van vertellen. Wie is Jezus en wat zei hij nu eigenlijk over zichzelf? Nou, dan wil ik beginnen, laat me zeggen, bij het begin van zijn bediening toen hij werd gedoopt. Je kan dat lezen in Matthäus 3, vers 16. Daar zien we in het leven van Jezus twee dingen die hem onderscheiden van andere mensen. De hemel die gaat open en de geest van God die daalt op hem neer. En dat was op zich heel bijzonder, want in die tijd, toen Jezus daar rondwandelde, toen was de gedachte onder het Joodse volk, hè, dus onder de mensen waar hij onder leefde, was de gedachte van, nou, sinds de dagen van Haggai, Malachi en Zacharia, hè, dus de profeten die bij ons ook aan het eind van het Oude Testament als boeken opgenomen zijn, sinds die tijd is de profetie in Israël weggegaan, is verdwenen. En in het Oude Testament staat er in Jesaja 11, vers 2, staat er al geschreven, en dat was een vooruitblik op de Messias die komen zou, staat er, de geest van de Heer die zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. En toen tijdens de doop van Jezus in Matthäus 3, vers 16 staat er, en zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Dus die stem die uit de hemel kwam, die bevestigde wat het betekende dat de Heilige Geest op hem werd uitgestort. En die bevestiging die uit de hemel kwam, dat herinnert eigenlijk ook weer aan Psalm 2. En daar staat, ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Nou, wat je zou kunnen zeggen in dit stuk, in Matthäus 3, daar wordt eigenlijk een soort bewijsvoering gepleegd om te laten zien dat Jezus degene is die God beloofd heeft. Een soort hemelse bewijsvoering. Jezus wordt geroepen tot de taak van knecht van God. Nou, wat zegt Jezus dan van zichzelf? Wat was zijn mening over zichzelf? Nou, dat kan je terugvinden als je als hem vragen gesteld worden. En dat kan je lezen in Matthäus 21. Dat komt denk ik niet op het scherm. En de Heer Jezus heeft net met een zweep heeft die mensen de tempel uitgejaagd. Want Jezus had heel sterk het gevoel, dit is het gebouw van mijn vader. En toen hij in de tempel gekomen was, kwamen de overpriesters en oudsten van het volk naar hem toe. Terwijl hij onderwijs gaf. En zeiden, met welke bevoegdheid doet u deze dingen? En wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? Want hij sprak in de tempel. Als een rabbi gaf hij onderricht uit de Bijbel. Uit het Oude Testament, uit de boeken, zal men zeggen. En Jezus antwoordde en zeide tegen hen, ik zal u ook één ding vragen. Als u mij dat zegt, zal ik ook zeggen met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. Nou, ik zal jullie eens een tip geven. Als je nou in een gesprek bent met iemand, dan moet je maar eens proberen om geen antwoord te geven, maar eens om een wedervraag te stellen. Dus zou je eens kijken hoe sterk het gesprek gaat veranderen, maar ook hoe je eigen leven gaat veranderen. Als je dus in plaats van jouw mening gaat geven, dat je een vraag gaat stellen. Nou, zo deed Jezus dat ook. Die ging een vraag stellen. Ze kwamen met een vraag naar hem toe en hij stelde een wedervraag, stelde hij weer terug. En dan zegt Jezus, in wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen? Nou, de overpriesters die hem die vraag gesteld hadden, die moesten hier natuurlijk een antwoord op geven, maar ze kwamen er niet uit. Ze waren eigenlijk bang wat het volk om hen heen daarvan zou zeggen. En uiteindelijk dropen ze af zonder antwoord te geven. En dat was niet Jezus zijn bedoeling om, laat maar zeggen, onder het gesprek uit te komen. Nee, zijn bedoeling was om aan te geven van waar zijn volmacht op berustte. Zijn volmacht berustte op iets wat er uit de hemel gekomen was. Over woorden die uit de hemel gekomen waren. En dat is, laat me zeggen, rationeel niet te begrijpen. Als je zegt dat de Heilige Geest op jou gekomen is, dat is rationeel is dat niet te begrijpen. Je kan met je ratio wel proberen daar woorden aan te geven, maar echt begrijpen doe je het niet. Ook voor mij is dat een mysterie. In de Bijbel wordt er 80 keer gesproken over de Zoon des Mensen. En in alle gevallen zegt de Heer Jezus dat zelf. Andere mensen spreken niet zo over hem als zoon des mensen. Andere mensen spreken wel over hem als Messias of Zoon van God. He, zoals we dat gelezen hebben, die stem uit de hemel sprak hem aan als Zoon van God. En op de berg der verheerlijking, als jullie de Bijbelse verhalen kennen, dan staat dat ook, dat hij Gods Zoon is. En duivelen en demonen, bijvoorbeeld in Matthäus 4 of Marcus 5, er wordt ook, die spreken hem ook staan. Die erkennen dat hij Zoon van God is, maar zelf zegt hij dat niet. Nou, waarom zou dat zo zijn? Waarom spreekt hij over zichzelf als Zoon des mensen? Nou, Jezus verkondigde zijn boodschap op twee manieren. Ik weet niet of jullie dat weten, maar je kan dat lezen in Marcus 4, vers 10. Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de 12, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen. En hij zei tegen hen: aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld. Maar zij die buiten blijven staan, krijgen alles te horen in getuigenissen. In gelijkenissen. Ja, krijgen alles te horen in gelijkenissen. Dus wat betekent dat? Jezus die sprak tegen zijn discipelen op een andere manier dan tegen de mensen daarbuiten. Hij wilde, Jezus wilde, als je dat wil begrijpen, in het land waar hij wandelde. Want laten we zeggen, in Israël was natuurlijk geloof en politiek was niet gescheiden. He, zoals je dat ook tegenwoordig in islam ziet. He, er is een enkel land waar politiek en islam gescheiden is. Maar in de meeste landen is eigenlijk vanuit de islam is dat één. Is daar geen scheiding tussen. En Jezus wilde in dat land, wilde hij niet, zal maar zeggen, als een soort politieke figuur. Als Zoon van God, de leider van het volk worden. Dat wilde hij per se niet. En daarom noemde hij zichzelf Zoon des mensen. En nou, dat is ook de reden waarom ik aan jullie gevraagd heb van: wat geloof jij? Welk geheimenis dragen jullie met je mee? Zoals je hier zit en zoals je ook straks weer naar buiten toe gaat. Jezus vroeg dat ook aan zijn discipelen. Van: wat zeggen jullie van mij? Nou, er staat in Matthäus 16. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? Nou, en daar antwoorden zij op. Ze zeggen, sommigen zeggen Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia of een van de andere profeten. Nou, en Jezus die heeft geen theologische studie heeft hij gehad. En dat kwam ook, hij was in die zin niet een rabbijn die was opgeleid in de leer zoals dat toen de tijd gold. En dat was ook de reden dat ze hem meer zagen als een soort profeet dan als een rabbijn. En dat zie je ook in Matthäus 21, daar zegt de menigte, zei dat is Jezus de profeet uit Nazareth in Galilea. En toen vroeg Jezus aan zijn discipelen die dus heel dicht bij hem stonden. En dan zegt hij, wie ben ik volgens jullie? En dan zegt Petrus, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Zo heeft Jezus dat nooit over zichzelf gezegd. Dat zijn altijd anderen geweest die dat tegen hem hebben gezegd. En vervolgens verbood Jezus om dat bekend te maken. Wie is Jezus? Nou, dan kan je lezen in 1 Colossense 1 vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van de hele schepping. Jezus die had een opdracht meegekregen. He, toen hij gedoopt was, heeft hij een opdracht meegekregen. Wat hij deed was de waarheid verkondigen. En dat hij dat aangaf, dat hij die relatie met de Vader had, dat was een waarheid dat niet gepruimd werd. En dan denk ik wel eens, ook in deze tijd leven wij in een andere tijd dan toen. Toen werd het Jezus niet in dank afgenomen. Degenen die het in die tijd voor het zeggen hadden, rekenden hem daarop af. Op de dingen die hij zei, de waarheid die hij verkondigde. En op een bepaald moment kwam de Heer Jezus voor een keuze te staan. Hij kwam voor een keuze te staan van: hou ik vol of geef ik het op? Het was een zeer dramatisch moment. Je kan dat lezen in Matthäus 26. Jezus wist wat er stond te gebeuren. Het was het moment in de tuin van Gethsemane, vlak voordat hij gevangen genomen werd. Hij wist wat er ging gebeuren. Hij had het aan zijn discipelen ook verteld, dat hij veel zou moeten gaan lijden. Maar ondanks het vooruitzicht wat hij voor zich had en reken erop, dat was niet makkelijk. Toen zei hij tegen zijn Vader in de hemel, je leest het in vers 39, er staat: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. En tot aan het einde toe is Jezus trouw gebleven aan de roeping die hij gekregen had. Nou, dan kom ik aan mijn tweede vraag. En mijn tweede vraag, dat is gewoon naar iedereen, maar ook naar mijzelf. Ik sluit mezelf daar niet buiten. En dan is mijn tweede vraag, wiens beeld draag jij? Wat is er zichtbaar in jouw leven? Wat is jouw identiteit? Ik ga even uit, toen ik net die vraag stelde van, weet je wat je gelooft? Dat jullie allemaal eens hebben nagedacht over, oké, wat voor woorden zou ik nou bedenken als ik antwoord zou moeten geven over, wat geloof ik nou? Ik neem aan dat jullie daar allemaal over hebben nagedacht. En dan zou ik nu eigenlijk de vervolgvraag erop willen stellen van, komt jouw identiteit, komt hetgene wat jij doet in je leven, komt dat overeen met hetgene wat je gelooft? En ik zou het ook vanuit een hele andere kant in kunnen steken. Dan zou ik kunnen zeggen van, welk verlangen heb je in je leven? Welk verlangen streef jij naar? Van Jezus kan je zeggen dat hij het verlangen had om de roeping die hij gekregen had, die naar hem toe was gekomen, om die roeping te vervullen, om te doen waar hij voor geroepen was. En dan vraag ik, oké, wat voor beelddrager ben jij? Wat voor beelddrager ben ik? En vooral, en daarom haalde ik ook dat stuk aan van de Heer Jezus dat hij in de tuin van Getsemane was, vooral op momenten als het moeilijk is. Want we hoeven niet tegen elkaar te zeggen van, jongens, we zijn christen en het is makkelijk. Ik was gisteren, was ik inderdaad ook condoleren bij Lies. Nu Joop is overleden deze week. En ik vind dat moeilijke momenten. Welke woorden heb je bij je? Welke woorden draag je dan met je mee? En ik vond het heel mooi om dan, hoe zal ik het zeggen, te merken dat ook Lies woorden van bemoediging met haar meedroeg. Dat vond ik heel bijzonder. Dan denk ik, ja, en dat wil niet zeggen dat er geen verdriet of intens verdriet is. Of dat ze soms vragen heeft waar ze geen antwoorden op heeft. Maar ze had wel, wat ze bij zich droeg, dat waren woorden van bemoediging. En nou, dat wil ik eigenlijk bij jullie neerleggen deze morgen. Van, wat is hetgene wat je met je meedraagt? Welk beeld draag jij met je mee? En vooral, en dat zijn vaak wel de cruciale momenten in je leven, wanneer je voor keuze staat als je het niet weet, wat doe je dan? Welke woorden heb jij dan bij je? Welke keuzes maak je dan? Jezus ging het niet uit de weg. Die rende niet weg uit de tuin en dacht van, oké, waar kan ik mij verstoppen? Nee, hij bleef staan en hij wist dat Judas met een slagorde naar hem toe kwam. En wat doen wij op het moment als het moeilijk is, als je echt geen uitzicht ziet? Want reken erop, waar de Heer Jezus doorheen ging, dat was niet makkelijk. Dat was lijden. Dat was verschrikkelijk. En dat is ook wat we ook in deze tijd nog om ons heen zien. We zien enorm veel lijden en moeite. En ook onder ons. En dat kan soms lichamelijk zijn, maar dat kan soms ook geestelijk zijn. Het kan ook soms in huwelijken zijn. Nou, en de vraag die ik vanmorgen bij jullie neerleg is van, oké, waar ga je daarmee naartoe? En ik wil ook gewoon even een moment nemen met elkaar om eens stil te zijn. En dat je, ja, dit moment ook is gebruikt van, oké, waar sta ik? Wat geloof ik? En wat doe ik daarmee? En dan wil ik gewoon even een moment stil te nemen om daarmee naar God toe te gaan. Ik hoef daar denk ik geen woorden aan te geven, dat mag je zelf doen. Je hebt zelf je verstand van God gekregen om naar hem toe te gaan. En nou, ik zou Maino willen vragen of hij misschien even wat wil spelen, dat we gewoon een moment nemen om naar God toe te gaan en te vragen, Heer, help in deze situatie. Het kan ook zijn dat je misschien op dit moment ook in moeite zit en dat je niet weet van, hé, wat moet ik nu doen op dit moment? Welke kant moet ik op? Of je ziet misschien bij een ander, zie je nood en je denkt van, ja, hoe zou ik die ander nu kunnen helpen? Uiteindelijk zijn we er ook voor elkaar. En nou, dat moment wil ik nemen om te zeggen, oké, wat is de roeping voor jouw leven op dit moment? Wat heb jij van God ontvangen? En ja, wat doe je daarmee? En ik doe dat niet om je daarmee aan te klagen, maar ik doe dat om je te bemoedigen. Omdat ik ervan overtuigd ben. Ik heb het zelf ook gemerkt. Als ik de Bijbel pak en ik ga het erin lezen, dan gaat God tot jou spreken. En ik ben ervan overtuigd, wanneer je een moment de stilte opzoekt, dat God dan tegen jou wil spreken. Nou, dat mogen we ook doen met elkaar. Ik zou zeggen, laten we een moment stilte hebben met elkaar. Vader, dank u wel dat uw arm nooit te kort is. Heer Jezus, dank u wel dat uw offer, wat u heeft gebracht voor een ieder van ons, dat dat ruimschoots voldoende is. Vader, dank u wel dat u ons heeft geroepen om navolgers te zijn van Jezus Christus. En ieder van ons heeft u geroepen. Heer, en soms is dat moeilijk in ons leven en daarom bid ik, Heer, help, kom een ieder ook deze morgen tegemoet. Heer, met uw liefde, uw genade. Heer, dank u wel dat u zoveel geloof ook in deze gemeente gelegd heeft, zoals we deze morgen hebben gehoord. Heer, en ik bid dat dat geloof wat u ons heeft gegeven, dat we dat mogen gebruiken om elkaar te bemoedigen als we het moeilijk hebben. Of als we soms gevallen zijn. Of als we niet weten hoe het moet. Heer, u bent degene die nabij is. Vader, dank u wel. Heer, zegen ons zo. Ook als we vandaag naar huis gaan. Of als we van de week misschien dingen moeten doen waar we geen uitweg in zien. Heer, wees ons nabij. Dank u wel daarvoor.